Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal in de ochtenddienst voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. Morgenavond, 2 september, vindt kerkvisitatie plaats. Als u de visitatoren wenst te spreken, kunt u morgen nog contact opnemen met de scriba. We doen nu de tweede huwelijksafkondiging van Sam Servaas Otterspeer en Mika Johanna de Groot. Zij treden op dinsdag 3 september in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging van dit voorgenomen huwelijk zal plaatsvinden in een dienst die geleid wordt door dominee J.M.J. Kiefiet in de Laankerk, IJsselmondse Laan 340 in Rotterdam. Aanvang van deze dienst is 2 uur. Na afloop van de dienst kunt u bij de uitgang een exemplaar van het boekje Man-Vrouw meenemen. Dat is geschreven door dominee M. Klaassen, sinds kort hersteld en vormpredikant in Barneveld. En is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Bijbelsberaad en het KOC. Voor elke pastorale eenheid is er 1 exemplaar beschikbaar. Dat geldt ook voor de aspirant en meelevende leden. Tijdens de eerste catechisatieles ontvangen de catechisanten en beleidingscatechisanten ook een exemplaar van dit boekje. Met het oog op de inzamelingsactie voor de voedselbank ligt bij de uitgang een tas voor u klaar voor boodschappen met daarin een boodschappenlijstje. Voor verdere informatie verwijs u naar het kerkblad. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de voedselbank. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 97 en daarvan vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheft u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilge rijksgeboom, vol recht en wijs beleid. En wat er verder volgt, Psalm 97, vers 1 en 3. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 97 vers 5. We lezen daarna opnieuw uit het Oude Testament Jozua 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 5. Dus Jozua 5 vers 13 tot en met Jozua 6 vers 5 lezen we na het zingen van Psalm 97 vers 5. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat de wet aldus samen: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. volgen de lezing bij Jozua 5, vers 13. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuin blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoren blaast. Als gij lieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen. En het volk zal erin klimmen, een iegelijk, tegenover zich. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen tevens ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor Sam en Mika, die komende dinsdag in het huwelijk open te treden. En ze zullen daarna ook afreizen naar Frankrijk, om daar een nieuw bestaan samen ook op te bouwen. Zeggen de heren dank voor hem met zuster Bout Sturm van het Kofschip 31 in Veenendaal, die thuis kwam uit het ziekenhuis in de Gelderse Vallei, waar ze behandeld werd voor een ontsteking. Thuis mocht komen uit het ziekenhuis Lost Oskam van de Rembrandtlaan 30 in Scherpenzeel. Dat geldt ook voor broeder Van Ommeren van de burgemeester Heizingel in Scherpenzeel, die eveneens thuis kwam uit het ziekenhuis. We mogen de heren dankzeggen voor hem met de familie van Tricht, vanwege de geboorte van hun dochter Johanna, gisteren met moeder en dochter, mag het naar omstandigheden goed gaan. Laten wij samen ons verenigen in gebed. Leg die band ook, heren, wanneer wij ons verenigen in het gebed. Dat is meer dan alleen dat we voor de vorm onze handen vouwen en onze ogen sluiten, omdat nu op dit moment het ook naar de orde van de dienst ook de gewoonte is om te bidden. Maar geef dat die band in het bijzonder gelegd wordt door de geest der genade en der gebeden. Opdat onze gebeden samensmelten in één bede. We bidden om u, om uw woord, om uw werk in ons midden, het leven van jong en oud, en als uw geest ons dan ook verenigt in het gebed, de troon van uw genade, Heere, dan valt alles wat van ons weg is en blijft u alleen over. U kan en u wil dat bewerken, zoals u dat in het verleden meer dan eens bewerkt hebt in de loop van de kerkgeschiedenis, maar ook in dit gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. Grote verscheidenheid binnen het volk Israël valt weg, wanneer u hen allen ook samen voegt en samen roept achter de ark van het verbond. En we bidden u, Heere, geef dat wat toen zichtbaar werd, ook heel concreet zichtbaar werd, dat dat ook onze gemeente typeert, dat de eenheid van de gemeente ligt in het hoofd van de kerk, in u, overhoogde en opgestane Heere Jezus Christus. Zodat we met het hoofd omhoog, met de ogen gericht op u, mogen staan in deze tijd waarin zoveel op ons afkomt. Waarin ook zoveel onze kinderen en onze jonge mensen bedreigt om hen met ons af te trekken van u en van uw woord. maar ook als het gaat om onze persoonlijke levensomstandigheden. Dat wat we meedragen ook naar deze plaats, wat we soms ook van ons af proberen te schudden, omdat we uit ervaring, uit ondervinding weten hoe ons dat beneden naar beneden kan halen en hoe we daardoor ook afgeleid kunnen worden van een onbevangen luisteren naar uw woord. Heere, schenk ons uw geest. Geest der genade, der gebeden, die ook de geest van Christus heet. Opdat we door uw geest aangewakkerd worden om onze hoop en verwachting te stellen op u en op uw woord. Maar dat we door uw geest ook gebonden worden aan uw genadetroon en door het geloof dat u werkt en ook wilt verdiepen, ons wil laten rusten in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden zo om uw zegen over deze dag die voor ons ligt. En dank dat we samen mogen komen op deze plaats. In alle rust, in alle ongestoordheid. Geef dat beide diensten ook met rust mogen verlopen. En dat we ook daarin uw zorg mogen opmerken voor ons als gemeente. Schenk dat hier op deze plaats. Geef dat in hen, leven van hen die verbonden zijn met ons. Die nu of op een later moment thuis of elders met ons meeluisteren. Heere, geef dat de afstand wegvalt als het woord van u geopend wordt. En dat we ook daarin mogen ondervinden de machtige werking van uw geest. Die krachtdadig en onwederstandelijk en ook onbegrensd werkt. En zo uw werk ook toepast en het verheerlijkt op een wijze waarin u wordt groot gemaakt. En zoals uw geest dat ook behaagt te doen. We bidden voor zorgen in ons midden. Heere, wij zijn een bijzonder met weduwen. Weduwnaren, wilt u hen omringen met uw zorg en beschermen in hun kwetsbaarheid en staande houden ook in het dagelijks leven, wanneer zij alleen zijn of wanneer zij zich te midden van hen die dicht bij hun hart staan, kinderen, klein of achterkleinkinderen, familieleden of anderen, zich opeens overvallen voelen door een grote last van eenzaamheid, heimwee, pijn en verdriet. Vertroost en sterk. En geef dat uw woord dat op deze dag mag klinken. Psalmen die was gemeend ook samen mogen zingen. Ook mogen zingen voor hen die soms niet in staat zijn om te kunnen zingen. Heere, geef dat u zelf het troost in het leven van hen wilt werken. En zo kracht naar kruis wilt geven. We bidden u voor ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand. Heere, geef genade om ook daarin u te volgen. Geef genade om daarin u te vertrouwen. En geef genade om door u vertroost te willen worden. We bidden u voor kinderen die op jonge leeftijd ouders moesten verliezen. Gedenk hen, kinderen die ook opgroeien in een pleeggezin. Wees gij er nabij, steun, sterk. En geef dat met alles wat ze in hun jonge leven bewust of onbewust hebben meegemaakt, zij hun houvast mogen vinden in u, in uw zorg en in uw leiding. En geef ook wijsheid aan pleegouders om met alles wat in de opvoeding mee kan komen, deze kinderen die door u aan hun zorgen zijn toevertrouwd, ook te brengen en te bewaren bij u en bij uw dienst. We bidden u, Heere, voor hen die beschadigd zijn geraakt. Wees gij er nabij. Het zij dat zij lichamelijk, psychisch, mentaal beschadigd zijn geraakt. Het zij dat dat door henzelf of door toedoen van anderen of beide gevallen gebeurd is. Spreid de vleugelen van uw zorg en barmhartigheid over hen uit. En neem gij hen onder uw hoede. Ik bid u, Heere, voor hen die worstelen met een verdriet of met een zorg dat ze niet onder woorden kunnen of durven brengen. En daardoor ook verloren te lijken gaan in eenzaamheid en isolement. Wilt u hen, Heere, ontzetten? En geven dat ze in de weg van uw leiding mensen op hun pad worden geplaatst die hen kunnen helpen en bijstaan. Maar geven u bijzonder, Heere, dat ze ook vertrouwen mogen ontvangen uit uw hand. Om met alles wat hun leven te neer kan drukken te schuilen bij uzelf. Geef, Heere, kinderlijke eenvoud en vrijmoedigheid om hun hart uit te storten voor uw aangezicht. Mogen uw naam dank zeggen voor en met broeder Van Ommeren die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. In dankbaarheid mag hij terugzien op uw zorg en bewaring, ook tijdens en na de operatie. Geef ook kracht om te herstellen. Schenk dat hij ook op uw tijd zijn plaats in ons midden mag innemen. Mogen u dat ook danken, Heere, voor Lotte Oskam. En wat moedig dank voor alles wat u gaf, liet en terugschonk in haar jonge leven. We vragen u eerbiedig, Heere, geef dat zij ook herstel mag ontvangen uit uw hand, ook nu het schoolseizoen begonnen is, maar boven alles, met alles wat achter haar ligt, deze operatie, de vorige operatie, dat zij door de wijze waarop u haar weg door het leven leidt, ook zij haar kinderlijk vertrouwen mag stellen met het oog op de toekomst. En zo in alle dingen, ook dat wat nog voor haar ligt, haar hoop en verwachting op u alleen mag stellen. We mogen uw naam horen met de familie van Tricht hartelijk en ootmoedig dank zeggen voor de geboorte van Hanna. Heb dank dat alles ook goed mocht gaan. Dat u het leven van moeder en dochter wilde beschermen. En we bidden u, Heere, geef dat Hanna ook op mocht groeien in een gezin waar een kind veilig is. Zegent u in het bijzonder ook de ouders in de opvoeding. Geef dat uw woord centraal mag staan en het leven van haar en van haar twee broertjes door u wordt gezegend. Schenk ook zo aan beide ouders alles wat zij nodig hebben om hun drie kinderen die ze van u hebben gekregen in de weg van de opvoeding terug te brengen tot u, opdat gij hen zegent. We bidden u, Heere, voor Sam en Mika die in de komende week ook in het huwelijk hopen te treden. Schenk een rijk gezegende dienst uit uw hand. Geef dat uw woord dat dan ook mag klinken, gelegd mag worden als een fundament onder hun leven. Trekt u met hen op, ook wanneer ze af zullen reizen naar Frankrijk, om daar samen ook een nieuw bestaan op te bouwen. Heere, geef dat ze in de weg van uw leiding ook een gemeente mogen ontmoeten, waar uw woord open gaat en wordt verkondigd. En stel hen ook door uw woord tot zegen voor anderen die door u op hun plaats worden gezet, op hun pad worden geplaatst. Wees de families ook nabij, zowel in het toeleven naar de trouwdag, maar ook in de periode daarna, als de afstand groter wordt. Heere, wilt u dan de band verdiepen en beschermen. En zo ook uw zegen schenken, ook over de contacten binnen de familie. Wees gij ons nabij in deze morgen die voor ons ligt. Geeft u ons rust en concentratie. En hoor onze beden om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 75, en daarvan de versen 1, 3, 5 en 6. Psalm 75, vers 1, 3, 5 en 6. het amen van de prediking zingen we Psalm 68 vers 1. 68 vers 1 na het amen van de prediking. We zijn aangekomen gemeente bij Jozua 6. En dit hoofdstuk zal vanmorgen en als de Heer het geeft vanmiddag ook bepreekt worden. Uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen zijn de woorden in vers 2 van hoofdstuk 6. Waar de Heer tegen Jozua zegt, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Het thema waaronder dit eerste gedeelte van hoofdstuk 6 wordt verkondigd is Israëls belegering van Jericho. Israël belegert Jericho. We letten allereerst op de aanvoerder, met een hoofdletter. We letten vervolgens op het leger, dat is dan Israël. En we letten tenslotte op het wapen van Israël. Dat wordt gebruikt bij de belegering. Dus de aanvoerder, het leger en het wapen. We zagen vorige week zondagmiddag hoe de Heer plotseling verscheen aan Jozua. En op dat moment veranderde Jozua van aanvoerder in een uitvoerder. God nam de leiding over, letterlijk. Door aan Jozua te verschijnen in de gestalte van die man. En met grote nadruk was het de Heer die ook tegen Jozua zei, nu ben ik gekomen. In het Hebreeuws, de taal waarin dit Bijbelboek geschreven is, staat er met grote klem. Nu, op dit moment en op deze plaats ben ik gekomen. Nu, op dit moment, nu je staat met Israël voor de poorten van Jericho, voor die grote onneembare vesting. Nu, op dit moment, wanneer je ziet dat het een onbegonnen zaak is als je in eigen kracht Jericho moet overweldigen. Nu, op dit moment, op dit tijdstip ben ik gekomen om zichtbaar ook aan jou, Jozua, te laten zien dat ik de leiding heb en dat ik er boven sta. In dat nu horen we ook doorklinken hoe God zelf alles wat er gebeurt rondom de inname van Kanaan en de belegering van Jericho inkadert in zijn eigen kalender. Immers wij zagen ook in de achterliggende tijd dat het niet bij geval is, niet toevallig is, een samenloop van omstandigheden, dat Israël op de 10e dag van de eerste maand aan het pas begonnen jaar dus voor de poorten van Jericho stond. Dat was in de tijd waarin het Pascha werd gevierd. De 10e dag van de eerste maand moest het lammetje in huis worden genomen. 4 dagen daarna werd het Pascha gevierd. Wel op dat moment, als het lam is geslacht, als het bloed van het lam is opgevangen, op dat moment verschijnt de Heere aan Israël. Geen dag daarvoor, geen dag daarna, geen jaar daarvoor, geen maand daarna. Nee, op het moment dat het lam is geslacht en dat het bloed is gevloeid, verschijnt de Heer als de grote vorst van het hemelse leger. In dat woordje nu ook horen we doorklinken dat God op deze plaats verschijnt. En we zagen vorige week zondag dat dat wel een bijzondere plaats was. Namelijk in Jericho. En we zeiden toen tegen elkaar, dat moeten we natuurlijk niet letterlijk opvatten, want het is de Bijbelschrijver die direct ook haast om te benadrukken dat Jericho de muren heeft toegesloten, vergrendeld heeft, dat er geen muis meer de stad kan ongezien kan verlaten, niemand kan er zomaar in en niemand kan er zomaar uit. Maar de Bijbelschrijver wil benadrukken dat Jozua in Jericho, dat is in die onmogelijke situatie beland is. Tenminste, als je het kijkt vanuit de bril, vanuit de ogen van Jozua. Een onbegonnen zaak. 1 tegenover allen. Jozua tegenover Jericho. Een klein mannetje tegenover die grote vesting. Een ongetraind volksleven tegenover de gedrilde soldaten van Jericho. Naar de mens gesproken, al een verloren zaak voordat de slag begonnen is. Maar de Heere zegt nadrukkelijk, hier, in deze onmogelijke situatie, ben ik gekomen. Dat is kenmerkend gemeente voor het handelen van de Heere. Daar waar de Heere gaat werken, werkt hij altijd vanuit het lam, met een hoofdletter, dat geslacht is. En als hij zaligmakend gaat werken in het leven van een zondaar, dan is dat altijd vanuit het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar God werkt ook altijd in een voor ons onmogelijke situatie. En ik herhaal die vraag toch maar even nog een keer die vorige week meerdere keren geklonken heeft. Herkent u dat vanuit uw eigen leven? Ik vraag u niet naar de weg die de Heere met u gegaan is voordat u in die onmogelijke situatie kwam. Maar één ding weet ik wel, dat is ook de grondtoon in de schriften, lees ook de psalmen, maar dat iedereen die de Heere mag kennen vroeg, het zij aan het begin van het geestelijke leven, het zij in de loop van het geestelijke leven, erachter begint te komen, soms ook op een hele pijnlijke manier, dat het van onze kant onmogelijk is. Onmogelijk om met God verzoend te worden. Onmogelijk om de Heere te volgen in eigen kracht. Onmogelijk om een onvoorwaardelijk vertrouwen te stellen op de almacht van de Heere. Onmogelijk om zonder tegenvragen de Heere te volgen. En dat God, en dat stemt ons dan tot verootmoediging. Dat geeft ook een gebroken gestalt in het volgen van de Heere daarna. Dat God dan verschijnt in die onmogelijkheid. En laat zien dat alles in zijn hand ligt. En dat voor ons, onze onmogelijkheden, Gods mogelijkheden zijn geworden. En dat onze vastgelopen situatie juist dient tot eer en verheerlijking van Gods naam. Wel, Jozua is aanvoerder af. Hij moet uitvoeren wat de Heer hem voorhoudt. En dan zitten we aan het begin van hoofdstuk 6, waar de Heer de plannen, de aanvalsplannen van Jericho, die stad, voor Jozua ontvouwt. Let u ook even op de snelheid nu in dit hoofdstuk. Normaal gesproken ligt er wat tijd tussen in Jozua 1, dan gebeurt er iets. En dan worden we weer door de Bijbelschrijver bij de hand genomen naar een volgende gebeurtenis. Soms is het ook de Bijbelschrijver die dat benadrukt, daar en toen. Maar het lijkt wel als alles wat er nu gaat gebeuren zich in één moment voltrekt. Het moment dat die vorst van het hemelse heerleger aan Jozua verschijnt. Het ontvouwen van de aanvalsplannen voor Jericho. En vervolgens Jozua die dan de plannen van de Heere meeneemt naar het volk. Eén rechte lijn. Daar ligt dus ook niets meer tussen. Nee, daar waar de Heere gaat spreken, handelt hij meteen. Zoals God zich voor het eerst ook openbaart, de schepping, door te spreken en het is er, door te gebieden en het staat er, zo handelt God ook in de herschepping. Daar waar God spreekt, is het er meteen. U zult iemand zeggen, dominee, dat geloof ik niet direct, want de Heere zegt wel tegen Jozua wat er allemaal gaat gebeuren, maar die stad ligt daar toch nog even voor Jozua als een gesloten, onneembare vesting. Nu, dan moet ik u even corrigeren als dat mag. Kijkt u even naar vers 2, waar Gods spreken en Gods handelen samenvalt in dat woord, zie, ik heb Jericho met haar koning. En aan strijdbare helden in uw handen gegeven. De Heere zegt niet tegen Jozua, Jozua, luister eens, volgende week geef ik Jericho. En in de tussenliggende dagen tussen deze eerste dag, geteld vanaf de inname van de stad, en de komende dagen zullen we nog een aantal dingen moeten doen. En als je daaraan voorwaarde, als je daaraan geluisterd hebt en dat volbracht hebt, dan zal ik het je wel geven. Nee, God spreekt. Alsof die stad al in de handen van Jozua ligt. En dat is kenmerkend voor het woord van de Heere gemeente. Daar waar God spreekt in de herschepping, ook in het persoonlijke geestelijke leven, spreekt God de taal van de belofte. En dat is een belofte niet zoals wij iets beloven. Onder het voorbehoud van Jacobus, zo de Heere wil en wij leven, bij gezondheid, bij leven en welzijn. Maar daar waar God spreekt in de taal van de belofte, spreekt God alsof het er al is. Ik heb de stad gegeven. Ik heb hem gegeven. En weer trek ik maar even heel voorzichtige lijn ook naar een persoonlijke geestelijke leven. Dat is nou ook de kracht die eruit gaat van het spreken van de Heere in jou, uw en mijn hart, als hij voor het eerst of opnieuw een belofte verankert in onze ziel, toepast door zijn geest in ons hart. Spreek die belofte vanuit de werkelijkheid. En dat is misschien ook, zonder alles te willen analyseren en te ontraadselen, gemeente, maar dat is misschien ook wel één van die zekerheden die dan daalt in je ziel. Het ligt in Gods hand. Als Hij het zegt, dan is er. Wat Hij gebiedt, dan staat het er. Dan worden de ogen afgeleid en afgetrokken van de omstandigheden. Dat zien we hier ook gebeuren. Jozua 6, Jozua hoort, ik heb die stad gegeven. Dan ga je nog de hele middag verder met het tellen van de muren en van de poorten en van de torens enzovoort. Ik heb die stad gegeven. Dat is een feit. Dat is een heilsfeit. Waren we maar meer. Ik zeg het ook in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. En ik denk niet dat ik je dan tekort doe vanmorgen. Waren we maar meer vervuld met dat kinderlijk vertrouwen. Hechten we maar meer waarde aan het spreken van God. Ik heb die stad gegeven. En waren we maar minder bezig met het redeneren, het berekenen, het ja, maar, het wat, als, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Worstelt u daar ook zo mee? Niet met de zekerheid van God spreken, maar met het wantrouwen in je hart? Is dat ook iets wat zo vaak uw leven naar beneden trekt? Wat je zo somber en zwaarmoedig kan maken. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe hervinden wij weer onszelf in het luisteren naar de Heere? Wel, dat zien we nu ook gebeuren. Jozua hoort de aanvalsplannen van de Heere, zoals hij die ontvouwt voor Jozua. En dan worden die aanvalsplannen voor Jozua ontvouwd op een hele merkwaardige manier. De Heere zegt niet tegen Jozua: Jozua, moet je eens luisteren, we gaan het zo doen. We gaan die stad belegeren, we voeren een verrassingsaanval uit. Nee, we zullen zien straks bij Ai dat de plannen van ons mensen uit. De tactiek, de strategie, het berekenen vanuit het risico en vanuit het geluk spreken. Maar als de Heere zijn aanvalsplannen ontvouwt, dan spreekt God vanuit het feit, een voldongen feit. Ik heb die stad aan je gegeven. En dan komt er dus geen strijdwagen aan te pas, daar beschikt Israël trouwens ook niet eens over. Dan komen er geen gestrainde soldaten aan de pas. Nee, het enige wat dan aan te pas komt, als ik het vanmorgen zo mag zeggen, dat is de Heere zelf. God gaat dat dus doen. Als Hij dat zegt, ik alleen, ik doe het dus ook alleen, ik heb die stad aan je gegeven, dan sluit de Heere daarbij al onze menselijke inbreng uit. En het enige waar God ons dan voor nodig heeft, is om Hem te verheerlijken. Om te zien, om te aanschouwen, om ons daarin te verwonderen, hoe Hij alleen zijn belofte vervult op een Godverheerlijkende wijze. Jozua wordt met zijn volk dus achter de Heere geplaatst. Dat is het eerste wat opvalt in die aanvalsplan die de Heere dan voor Jozua ontvouwt. Jozua wordt achter de Heere geplaatst. De Heere legt ook de volgorde uit hoe het volk zich moet opstellen. De soldaten gaan dan voorop, maar niet als een soort aanvalstroepen, als commando's, als verkennis. Nee, ze moeten meelopen als een escorte voor de koninklijke troon van de Heere, die direct daarna volgt. En deze escorte die voorop wordt gegaan door de soldaten van Israël, wordt vervolgens ook door de priesters begeleid, de priesters die de ark dragen. En voor de ark hebben 7 priesters zich opgesteld met de shofar aan de mond, dat is die lang gekrulde ramshoorn, geen bazuin, maar een lang gekrulde ramshoorn aan de mond. En achter de ark moet al het volk zich opstellen. Iedereen moet mee. Van de kleinste tot de grootste, de jongste tot de oudste. Geen één moet achterblijven in dat tentenkamp dat daar net aan de oevers van de Jordaan bij Gilgal is opgeslagen. Iedereen moet mee. En God gaat dan voorop. De Heere zegt dan uitdrukkelijk, als jullie optrekken rondom die stad, spreek geen woord, maak geen geluid. Het is een lange, stilzwijgende stoet die meegaat in het gevolg van de Heere. Een oorverdovende stilte omringt de stad van Jericho. Er mag geen geluid worden gemaakt. Dan alleen die klagende, langgerekte toon van de ramshoorn. Dat is eigenlijk geen eens een instrument. Daar kun je geen lied op spelen, een ramshoorn, een melodie. Dat is alleen maar een langgerekte, klagende toon. Dat is het enige geluid wat de mensen die samenkomen op de muren van Jericho horen. Stilzwijgende scharen, zwijgende soldaten, alleen die langgerekte toon. Waarom doet God dit zo? Wat wil de Heere hiermee zeggen? Niet in de eerste plaats in de richting van Jericho, want we zullen dat vanmiddag ook zien. Ik denk dat de mensen van Jericho stom verbaasd hebben toegekeken op die eerste dag. En vanaf die hoge muren hielden ze natuurlijk dat kamp van Israël in de gaten. En opeens klonk het op een morgen door de straten van Jericho, daar komen ze! Nou, ik denk dat in Jericho, zover dat mogelijk was, die hele stad op de muren stond samengedrongen om te zien wat daar nu gebeurde. En dan zie je daar die zwijgende stoet aankomen. Je hoort heel in de verte die klagende toon van die ramshoornen, die mensenmenigte komt dichterbij. Ik denk dat het op de eerste dag niet alleen buiten de muren van Jericho stil is geweest, maar ook op de muren van Jericho. Soldaten die met pijlen boog in aanslag stonden. Andere soldaten met de zwaarden in de hand, gebalde vuisten, elkaar moed insprekend. En daarachter dan die vrouwen en kinderen op die brede muren van Jericho. Ik denk dat ze alleen maar met verbazing hebben gekeken. Wat gebeurt hier nou? Wel, we laten die mensen voor dit moment maar even staan. Zij kennen de betekenis niet van wat de Heere allereerst wil zeggen tegen zijn eigen volk. En wat wil God op dit moment zeggen? Het eerste wat de Heere als aanvoerder van het leger tegen zijn volk wil zeggen, dat alleen in de weg van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid Gods belofte wordt ontvangen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En als wij deze geschiedenis op zichzelf zouden lezen, gemeenten, als dit moment in de Bijbel alleen maar zo zou worden overgeleverd, zonder dat we de voorgeschiedenis zouden kennen van al die jaren die achter Israël liggen, dan zouden we denk ik de diepte van dit moment missen. Want wat is dit voor een volk? Het is een volk waarvan de Heere meer dan eens gezegd heeft, eerst tegen Mozes en later tegen Jozua. Het is een hardnekkig volk. Altijd zijn ze het oneens met mij. Altijd hebben ze een tegenwerping. Keer op keer moet ik uitleggen waarom ik het doe zoals ik het doe. Daar ligt dus een les in voor dit volk. De eerste dag, je mond dicht, volg. De tweede dag, je mond dicht, volg. De derde dag, de vierde dag. En laten we dan even meelopen in die lange mensenstoet, gemeente. Dan lopen we daar tussen de vrouwen en de kinderen. Misschien heb je zelf geen kinderen, maar om je heen. Net zoals vanmorgen hier in de gemeente. En wel, zo was het voor kleine kinderen in ons midden. En tussen twee haakjes, ik heb er geen last van. Het soms ook heel erg moeilijk is om stil te zitten. Soms hoor je ze ook even fluisteren. Dan stel ik me dat zo voor dat op die tweede, die derde dag, als dat grote leger van Israël daar weer in aantocht is, die kleine kinderen meelopen en lukt het ze om hun mond te houden? Zullen ze stil blijven? Mama, hoe lang moeten we nog? Moeten we nou alweer? Waarom moeten we weer? En dan moet zo'n vader of zo'n moeder of zo'n tante of zo'n oom die bij dat kindje loopt alleen maar zeggen, we moeten God volgen. We moeten de Heere volgen. En dit is wat de Heere wil. En daarom volgen we. Vader, kijk eens daar op de muur. Die grote soldaten. Ik word daar bang van. En dan moet die vader niet tegen zijn zoontje zeggen, ja, ik zie die soldaten daar ook staan. Zullen ze even tellen? Maar moet die vader tegen dat zoontje zeggen, kind, vooruit kijken. Naar ark achteraan. Zie je daar die zon die weer kaatst op de ark? Hoor je de ramshoren van de priesters? We moeten luisteren naar de shofar en kijken naar de ark. Want God heeft gezegd, ik heb gegeven. Deze grondlijn die in deze geschiedenis boven komt drijven, gemeente, is een lijn die van alle tijden is. En ik zeg het in alle voorzichtigheid. Omdat je als predikant, als je kinderen mag krijgen, met meer dan één pet op de kansel staat. Dus ik zeg dat niet vanuit de hoogte, maar wel van een klein beetje praktijkervaring. Lukt dat u nou ook altijd, zo je kinderen voor te gaan? Met alles wat onze kinderen en onze jonge mensen ontmoeten in het leven, vanuit de samenleving. Grote machten die beuken op de vesting van onze gezinnen. De verwarring in het kerkelijke leven. De oplopende spanning in ons kerkverband. Om dat tegen je kinderen te zeggen. Zie omhoog. En volg de Heer. Want Hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik heb die stad gegeven. Dat is dus wat een mens mag doen. Luisteren, volgen, zwijgen. En als ik dan met een klein beetje zelfkennis, gemeente, naar die grote schare mensen zie kijken, wetend ook wat de achtergrond van dit leger, van dit volk, van Israël is, waar we ons niet boven kunnen verheffen, dan is het een groot wonder. Dat jong en oud, klein en groot, tot en met de zevende dag doet wat God bevolen heeft om te doen. Ik weet niet hoe het met u zou vergaan, maar ik denk dat ik al stond te redeneren. Gaat dit wel goed? Loopt het wel goed af? Moeten we God toch niet een handje helpen? Waar haalt het volk, dan maak ik de stap naar het tweede punt, de kracht vandaan? Om God onvoorwaardelijk te blijven volgen. Om te blijven zwijgen. Wel, die kracht houdt het volk op verschillende momenten vandaan, allereerst uit de Heere zelf. Hij heeft tegen Jozua gezegd, ik heb die stad gegeven. En hij stond daar met een uitgestoken zwaard, om daarmee duidelijk te maken, zagen we vorige week, de strijd is aan hen, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Het is dus niet meer de zaak van Israël en het is dus niet meer de zaak van Jozua. Nee, de strijd is Godes. Het is de Heere die voorop gaat. Het is zijn oorlog die hij hier gaat voeren. De enige rol die het volk hierin speelt is de rol van zangers. Dat alleen. Geen soldaten. Koorleden. Hoe de Heere dat tegen het volk zegt, wel kijkt u maar even met me mee. In Jozua 6 staat in vers 4, 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen, dus de shofars, dragen voor de ark. Gijlieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan, en de priesters zullen met de bazuinen blazen. Het zal geschieden als men langzaam op de ramshoren blaast, als gij die het geluid van de bezuin hoort, dan staat er niet, dan zal al het volk zijn zwaard trekken en gaan vechten, dan zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal erin klimmen en iegelijk tegenover zich. Dat is dus de plaats van Israël. Volgen. Waardoor God hen brengt op een plaats en op een moment dat ze nog maar alleen hoeven te juichen. Geloven dat uitmondt in aanbidden. Waar haalt dit volk de kracht vandaan om te volgen, te zwijgen en straks te juichen en te aanbidden? Want het zijn gewoon mensen, net als u en ik. Bang, twijfelmoedig, hardleers. Ongeloof. Hoe krijgt de Heere niet alleen dit volk in het spoor van zijn woord, maar hoe houdt de Heere dit volk ook in het spoor van zijn woord? Wel, daarvoor dienen die hoge muren van Jericho bijvoorbeeld. Ik schetste net die situatie van die kleine kinderen die meelopen in dat volk en dan beginnen te fluisteren, papa kijk eens naar die soldaten. Soldaten die staan daar, dreigend, gevaarlijk. En wat denkt u wat er op de muren van Jericho gebeurt in de loop van de tweede en de derde dag? Hoe gaat dat als wij bang zijn? We zijn in een groep. Misschien maak je dat van de zomer wel mee. Je ging s'avonds laat, je deed met je kinderen mee in een dropping of zo ergens op een vakantiepark. Dan lopen ze daar in het donker. Nou, let dan eens op het gedrag van die kinderen. Sommigen komen opeens heel dicht bij je lopen. Normaal gesproken, als je met ze gaat wandelen, mag je geen hand geven, want dat vinden ze raar. Maar opeens staan ze dicht bij je. Anderen beginnen hardop te praten, te zingen. Sommigen gaan grapjes maken. Dat zijn menselijke reacties op angst. Op de muren van Jericho, stel me zo voor, die eerste dag is iedereen stil. Wat staat er gebeuren? De tweede dag komt dat volk weer eraan. En dan staan die mensen daar weer stil en dan staat er opeens zo'n grappenmaker tussen. Die begint wat grapjes te maken over het volk. Lachen ze op zijn hand. Derde dag, wat rumoer op de muren. Vierde dag, is het één grote publieke tribune geworden op de muren van Jericho. De mensen kijken zo naar beneden. Daar wordt gelachen, daar wordt gespot, daar wordt gehoond. Het volk wordt belachelijk gemaakt. En dan moet je daar lopen. Je mag niks zeggen. Je mag niet wat terugroepen. mag met je vuist gaan ballen. En alleen maar stil. Kijken naar de ark. Luisteren naar Gods stem. En je overgeven aan hem. En in die weg kruisigt God onze boze natuur. Heb je zo wel eens gekeken tegen? Wacht even, dit gaat te snel. Ken jij aanvechting? Spot. Oom. Misschien wel van buiten. Maar vooral die van binnen. Heb jij er ook zo last van wat die kleine kinderen van dat Israëlische leger bij Jericho doen? Aan die hoge muren kijken. Boze soldaten zien. En dan heel dicht bij je vader en je moeder gaan lopen. Vind je het ook zo moeilijk om op de derde dag stil te blijven, de ark te kijken en je te concentreren op het geluid van de ramshoorn? We zullen zo meteen wel horen waarom die ramshoorn zo langgerekte tonen laat gaan. Om te midden van de aanvechting, onder de spot en hoon, je te kunnen concentreren op de Heer. Daar heb ik nou mijn handen vol aan, u niet? Kijk, als je dan op de eerste dag achter die ark loopt, dan is de ark een symbool van Gods troon, van Gods majesteit, van Gods macht. De Heer is in ons midden en Hij heeft gezegd, ik heb die stad aan u gegeven. Maar lopende de dagen rondom de muren van Jericho en in de schaduw van die publieke tribunes van Jericho, waar je belachen en bespot en gehoond en gesmaad wordt, krijgt die ark opeens een hele andere betekenis. Dan heb ik die ark niet alleen nodig om te zien dat God de Almachtige is. Maar heb ik die ark en vooral dat besmeurde verzoendeksel dat onder het bloed van het lam zit nodig om kracht te ontvangen om God onvoorwaardelijk rondom die muren van Jericho te blijven volgen. Terwijl je overladen wordt met hoon en spot. En je van binnen die knagende vraag wel voelt bovenkomen. Heeft dit eigenlijk wel zin? Komen we zo meteen op de zevende dag niet bedrogen uit? Want wat God allemaal heeft gezegd, dat is wel duidelijk. 6 dagen 1 keer, de zevende dag 7 keer. En op het moment dat de zevende keer voleindigd is, zullen de priesters op de ramshoren op de shofar blazen, zullen de muren instorten. Maar hoe komen die hoge muren naar beneden? Hoe gaat de Heer dat doen? Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar ondertussen loop wel luisterend naar deze geschiedenis. Of in dit leger. Of we staan op de muur. Want 1 ding valt op in deze geschiedenis van Jozua 6. En dan maken we zo meteen de stap van het tweede naar het derde punt. Er zijn hier in Jericho maar 2 soorten mensen. Er zijn mensen die de ark volgen. En er zijn mensen die op de muren van Jericho staan. Er zijn mensen die zwijgend de Heere volgen met een biddend hart. En er zijn mensen die op de muren van Jericho staan, eerst om toe te kijken. Ze vinden er vervolgens wat van. Ze lachen erom, maar ze zijn tot in het diepst van hun hart doodsbang. Want in Jericho is men er al 40 jaar al van overtuigd. De stad gaat vallen. Rachab had dat toch tegen die verspieders gezegd. Zo zagen we nog niet zo lang geleden. Onze harten zijn versmolten. We hebben gehoord wat God met de Egyptenaren heeft gedaan. We hebben gehoord wat de Heere bij de Schelzen heeft gedaan. We hebben gehoord wat de Heere met de Amalekieten heeft gedaan. We hebben gehoord wat de Heere door de Jordaan heeft gedaan. 1 ding weten we. Het is voor onze verloren zaak. En daarom is het zo aangrijpend. Dat terwijl de mensen in Jericho doodsbang zijn voor wat er staat te komen, ze de muren dicht doen, de poorten dicht doen, op die stellingmuren gaan staan, het volk gaan bekijken, gaan belachen. Wat had er moeten gebeuren? Wel hetzelfde wat er in uw leven vanmorgen moet gebeuren. De witte vlag hijs. Poorten open doen. Naar die ark gaan. Om de wapens in te leveren. Zoals in dat ene huis op de stadsmuur van Jericho gebeurd is. We zullen dat volgende week zondag zien. Waar Rachab met haar familie zit. Die net als de mensen van Jericho ook doodsbang is geweest. Ook haar hart was versmolten. Maar de angst van Rachab ging over in het kinderlijk vertrouwen van Rachab. Ze geloofde dat God anders was dan dat ze op dat moment in Jericho hoorden. Deze God komt eraan om ons te verwoesten. Dat was de doodstelling voor Jericho. Maar Rachel klampte zich vast aan de barmhartigheden van de Heere en legde dat gebed door die verspieders neer bij de ark. Misschien zal God in de toren zich over ons ontfermen, denkend aan zijn barmhartigheden. Nu, waar staat u vanmorgen? We begonnen de preek zo heel rustig met elkaar toekijken, toen dat volk Israël het legerkamp verlaten. We zagen wat er gebeurde op de muren van Jericho, maar we zijn nu een eind verderop gekomen in de preekgemeente. Nu reist die vraag ook op u naar u en naar jou. Waar sta jij vanmorgen? Is de witte vlag al gehezen? Heb je de poorten van binnen al dat kan. Hoe weet je dat je dat niet kan? Heb je het al geprobeerd? Dat maakt altijd verschil, gemeente. Als iemand tegen je zegt, dat kan ik niet. Zolang iemand dat met droge ogen nog zegt, om het appel van het woord te kunnen pareren, sta je boven op de muren van Jericho. En heb je geen witte vlag in je hand, maar een zwaard. Het zwaard van godsdienst, het zwaard van rechtzinnigheid, het zwaard van vrome excuses en smoesjes om de kracht van het woord weg te houden bij je hart. Maar wie capituleert voor de Heere, die zegt dat heel anders, dat kan ik niet. Die zegt dat kan ik niet, omdat ik aan de verkeerde kant sta. Ik wil het ook niet. Maar zou God mij nu als een vijand met hem willen verzoenen? Is de witte vlag al gehezen in je leven? Hangt dat scharlakenkoord al buiten het raam zoals dat hangt, buiten het raam van Rachab? Mag je door genade meelopen in dat leger van Jericho achter de ark aan vanuit de wetenschap. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij heeft die stad gegeven. Hoe hij dat precies zal geven, dat is aan hem. Maar de wijze waarop God dat geeft, dat is duidelijk. Volgen. Zwijgen. Kijken. En op Gods bevel. Juichen. Dat vind ik een aangrijpend moment, gemeente. Op Gods bevel juichen. Wanneer wordt er gejuicht? Wel wanneer die stad valt. Dan juicht Israël. We zullen dat later nog zien, wat dat juichen dan precies betekent. Maar het is wel een moment waarin ook de vreugde bedreven wordt over de ondergang van Gods vijanden. Waarin de Heere laat zien dat mijn vijanden zijn vijanden en zijn vijanden mijn vijanden zijn. Een moment waarop de kerk halleluja zal roepen, zal zingen, als God voor hun ogen. Zijn vijanden zal verdoemen. zijn soms van die momenten, toch, als je de Heere mag vrezen. Dat je daar naar uitkijkt. Moe, gestreden. Zwak in jezelf. Maar dat je mag zien op Hem, grote vorst des levens, de Heer Jezus Christus. Die dan zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Er ligt nog één ding open, gemeente, dat is dat derde punt en dat is meteen ook de brug naar vanmiddag. Wat is nou precies dat wapen? En dat derde punt houd ik, zoals u dat onder andere gewoon bent, kort, om die brug te kunnen slaan naar de volgende preek. Wat is nou het wapen waarmee de Heere Jericho uiteindelijk omver krijgt? Kijk even met me mee naar de tekst. Er staat heel nadrukkelijk, vers 1, Jericho nu sloot de poorten toe. Hij was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Dus, naar de mens gesproken, moet het een belegering worden. Maar de Heere zegt dan heel nadrukkelijk in vers 6 tegen Jozua: draag de ark van het verbond. Dus niet sla je beleg op rondom die stad. Honger die stad uit. We hebben toch de tijd hier. Eten genoeg, we zijn in de oogsttijd binnengekomen, dus daar hoef je niet druk over te maken. En dat wapen van de Heere is de ark van het verbond. Die ark heeft in het Oude Testament verschillende betekenissen. De eerste betekenis is dat de Heere vanaf die plaats tot zijn volk spreekt, van boven het verzoendeksel. De tweede betekenis is dat de Heere in dat symbool duidelijk maakt dat Hij regeert over Israël. De derde betekenis, u komt dat later ook nog eens een keer in het Oude Testament tegen, in de geschiedenis van Samuel, met Eli en Hofni en Pinias, als er dan een oorlog losbarst, en het volk ervan overtuigd is dat dit niet een gewone oorlog is, maar de oorlog van de Heere, dan moet de ark meegenomen worden in het leger. Dan is het de zogenaamde heilige oorlog, de oorlog van God zelf. En dat die ark meegaat, dat is niet een soort mascotte, zoals Hofni en Pinias dat gebruikt, een soort geluksvoorwerp. Nu weten we in ieder geval zeker dat het allemaal goed gaat, want we hebben God in ons midden gehad. Maar de ark is dan het symbool dat God zelf zal opstaan tot de strijd. En dat Hij zijn vijanden zal verslaan. En dat het volk er dus buiten wordt geschakeld als het gaat om het uitvoeren van de strijd. Het enige wat het volk zometeen mag doen is de buit ontvangen en zich mag vrolijken in de Heere zelf die de overwinning heeft gegeven. Wel dat derde, de ark. Als het symbool dat de oorlog van de Heere is, dat komt hier in deze geschiedenis naar voren. En dat hoor je dan ook doorklinken in die langgerekte toon van de shofar. De ramshoorn wordt gebruikt om soldaten van Israël te mobiliseren als er een oorlog is uitgebroken. Die ramshoorn wordt gebruikt op het slagveld om het leger te ontbinden als de oorlog gestreden is en de overwinning is behaald. Maar die ramshoorn wordt ook gebruikt, die lange klagende toon, om daarmee te belijden dat God zelf gaat strijden. 7 dagen lang trekt de Heer rondom de stad en Hij voert die strijd. Hij voert die strijd tegen Jericho. Maar ik hoop dat u nu in uw gedachten me al aangevuld hebt. Hij voert ook die strijd met Israël. Hij voert die strijd met Jericho om zo meteen die stenen muur naar beneden te krijgen. Hij voert die strijd met Israël om het volk te laten volgen. Zwijgend. Zodat die ark naar Jericho een wapen is om die stad zometeen op de knieën te krijgen. Maar die ark, en ik hoop dat je nu achter die ark staat, is voor mij een wapen geworden om mij op mijn knieën te houden.
en voor jou. Toch? Op je knieën te houden. Nee.
Zingen dat lied wel eens. Leer mij volgen zonder vragen. Ja, op je knieën houden. Mag ik het dan aan het einde van de preek, maar in allemaal onschuld ook even aan je vragen. Aan wie heeft de Heer dan nou het meeste handenvol? In die grote stad? Met die wrede soldaten? Of aan dat kleine mannetje? Dat kleine vrouwtje? Achter de ark. Ja, als we op onze plaats zijn, zijn we klein. Maar als je vol bent van jezelf, van je trots, van je hoogmoed, van je eigen gereidheid, dan zijn we toch aangewezen op het onwederstandelijke, eenzijdige, krachtdadige werk van de Heer, dat God inzet om een oog te houden op de ark van het verbond, zegt de Heer steeds in dit hoofdstuk. De ark van het verbond. De ark die getuigt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Hoor mij. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Dank dat we in alle rust mochten samenkomen, Heere, rondom uw woord. Om te zegenen, wat een voorrecht is dat in een onrustige wereld, in een onrustige samenleving en wellicht ook met een onrustig hart. Als u spreekt, dan dwingt u ons tot luisteren of tot afkeer van uw woord. We bidden u, Heere, geef dat u uw almacht toont, de schaduw van de ark, zodat u onze harten overweldigt met het bloed der verzoening en we onvoorwaardelijk capituleren voor u, dat de witte vlag wordt gehezen, door de knieën gaan en ons uitleveren aan u met het gebed, misschien zal hij ons genadig zijn. Misschien dat we na ontvangen genade, Heere, genade ontvangen om u onvoorwaardelijk te volgen. Om onze mond te houden, zwijgend en in lijdzaamheid. De voetstappen van de Heere Jezus Christus te leren drukken, ziende op hem. En wilt u ons daarom, Heere, klein maken, maar ook klein houden. Dus geef ons de gestalte van de man van smarten. Opdat we in het zien en in de vereniging met hem, de lijdende Christus, uw eer bedoelen en uw lof verkondigen. Schenk alles wat nodig is in deze dag, in het bijzonder ook met het oog op de middag, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is vers 6 van psalm 68, 68 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.